Gemeente, namens de kerkenraad zijn er nog de volgende mededelingen. Zondag 15 december is er om 10:05 kerk en hoop dominee J. van Walsum voor te gaan. De kerkenraad vergadert woensdag 11 december. Kerstmiddag voor de senioren, vrijdag 13 december. Inloop is vanaf 3:00. Graag opgeven voor woensdag 11 december. We heten de luisteraars van Slotstad Radio hartelijk welkom als ze meeluisteren naar deze dienst. Tot zover de mededelingen. Voor alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen, gemeente, van Psalm 146, het derde en achtste vers. Zaligheden in het leven. Jacobs God ter hulpe heeft. Het is de Heer van alle heren. Zie ons God geducht in macht. 3 en 8 van Psalm 146. Thank you. De Heere spreekt nu tot ons in zijn heilige wet. Daarna willen we zingen van Psalm 19, het 7e vers. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hoverdij. Het 7e van Psalm 19. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. lezen de Heilige Schrift vanmorgen uit de profetie van Jesaja. En daarvan hoofdstuk 59. Jesaja 59. Daar luidt het woord van God al dus. Zie, de hand van de Heere is niet te kort, dat ze niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet toegestopt, dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. Want uw handen zijn met bloed besmet en uw vingers met ongerechtigheid. Uw lippen spreken leugen, uw tong brengt onrecht tot uiting. Er is niemand die bijeenroept in gerechtigheid. Er is niemand die in trouw een rechtszaak voert. Ze vertrouwen op holle woorden en spreken valse dingen. Ze zijn zwanger van onheil. Ze baren ongerechtigheid. Ze broeden eieren van een gifslang uit. En ze weven spinnenwebben. Wie van hun eieren eet, sterft. Is er een kapotgedrukt, dan perst er zich een adder uit. Hun webben zijn niet geschikt voor kleding. En zij zullen zich niet kunnen bedekken met hun maaksels. Hun maaksels zijn maaksels van ongerechtigheid. Gewelddadig werk is in hun handen. Hun voeten snellen naar het kwaad. Ze haasten zich om onschuldig bloed te vergieten. Hun gedachten zijn zondige gedachten. Verwoesting en ondergang zijn op hun gebaande wegen. De weg van de vrede kennen ze niet. Er is geen recht in hun sporen. Ze gaan kromme paden. Ieder die ze betreedt, kent de vrede niet. Daarom is het recht ver van ons en bereikt de gerechtigheid ons niet. Wij zien uit naar licht, maar zie, er is duisternis. Naar stralend licht, maar wij wandelen in donkerheid. Wij tasten als blinden langs de wand. Ja, wij tasten als mensen zonder ogen. Wij struikelen midden op de dag als in de schemering. Wij verkeren zoals de doden in woeste plaatsen. Wij grommen allen als beren en wij kirren voortdurend als duiven. Wij zien uit naar recht, maar dat is er niet, naar heil, maar dat is ver van ons. Want onze overtredingen zijn talrijk voor u en onze zonden getuigen tegen ons. Want onze overtredingen zijn bij ons, onze ongerechtigheden, wij kennen ze. Het overtreden, het liegen tegen de Heer en het zich afkeren bij onze God vandaan. Spreken van onderdrukking en afvalligheid, het zwanger zijn en melding maken van leugenachtige woorden vanuit het hart. Daarom is het recht teruggeweken en de gerechtigheid blijft van verre staan. Want de waarheid struikelt op de straat en wat recht is kan niet binnenkomen. Ja, de waarheid ontbreekt en wie zich afkeert van het kwade wordt beroofd. En de Heere zag het, en het was kwalijk in zijn ogen, dat er geen recht was. Omdat hij zag dat er niemand was, ontzette hij zich, want er was geen voorbidder. Daarom bracht zijn arm hem heil, en zijn gerechtigheid die ondersteunde hem. Want hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil op zijn hoofd. Het gewaad van de wraak trok hij aan als kleding en hij hulde zich in de naijver als mantel. Naar de daden daarnaar zal hij vergelden. Grimmigheid aan zijn tegenstanders, vergelding aan zijn vijanden. Aan de kustlanden zal hij vergelden wat ze verdienen. Dan zullen ze de naam van de Heere vrezen, van waar de zon ondergaat en zijn heerlijkheid van waar de zon opkomt. Als de vijand zal komen als een rivier, zal de geest van de Heere de banier tegen hem oprichten. En naar Sion zal een verlosser komen, voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren, spreekt de Heere. Wat mij betreft, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heere. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik u in de mond gelegd heb, zullen uit uw mond niet wijken, ook niet uit de mond van uw nakomelingen, evenmin uit de mond van de nakomelingen van uw nakomelingen, zegt de Heere van nu aan tot in eeuwigheid. Tot zover de lezing van het woord van God. De tekst voor de preek van vanmorgen, gemeente, vindt u in dit schriftgedeelte in Jesaja 59 en daarvan in bijzonder het 20ste vers. Jesaja 59 vers 20. En naar Sion zal een verlosser komen, voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren, spreekt de Heere. We willen de Heere bidden om zijn zegen en we gedenken in onze voorbeden aan zuster Van den Bergen. In de komende week zal de chemokuur beginnen. Zullen we samen de Heere om zijn zegen bidden. Trouwe God in de hemel. Wij mogen deze dag uit uw hand ontvangen. Wij mogen in alle rust bijeenkomen. Of we zijn in de gelegenheid, de dienst, op een andere wijze, dankzij de moderne middelen, te volgen. En ook via Radio Slotstad is er de mogelijkheid om deze dienst bij te wonen, op een afstand. We danken u, Heere, dat u ons dat wilt geven. Want er is zoveel aan de hand in deze wereld, Heere. Ook in de laatste dagen, ook gisteren. Ja, de wereld is vol van nood en de wereld is vol van spanning. En wat een duisternis is er, Heere. En wat een onrecht en ongerechtigheid geschiedt er. En wat een strijd woedt er. Wat een onderdrukking wordt er geleden. En ook in onze eigen omgeving gebeuren er verschrikkelijke dingen. We denken ook aan het instorten van een aantal huizen gisteren in Den Haag. En op deze zondag zijn de hulpverleners ook nog druk bezig om daar te redden wat er te redden valt, als er nog wat te redden is. Op zoek te gaan. En er is zoveel vrees, zoveel onzekerheid. Mensen die daarbij betrokken zijn, zoveel gevaar. Liggen mensen in het ziekenhuis. Heer, wij mogen hier rustig samenkomen. Naar uw woord luisteren. En u wilt, Heer, de woorden van het leven, de woorden van uw genade, ons doen horen. De woorden van recht en van genade. Wat een genade is dat, Heere. Wat een wonder van uw liefde. Wat een trouw aan uw gemeente. Heere, wij danken u voor zoveel goedheid die wij ook niet verdienen. Heere, het is niet dankzij ons dat we dit mogen ontvangen uit uw hand. Doe ons dat diep beseffen. Geef dat we met ootmoed vervuld zullen worden. Want Heere, we hebben ook geluisterd naar die heilige wet van u. En Heere, dan kan niemand zeggen van ons dat wij in gedachten, woorden en werken doen wat u behaagt, wat tot uw eer is. En dat we dat zonder zonde doen. Integendeel, Heere, we zijn tot het kwade geneigd, het woont in ons. Die neiging, dat kwade. O Heere, ontdek ons eraan als we daar nog niet aan ontdekt zijn. En geef, o God, nog dat we het belijden. Wilt u ook genade geven en vergeving? Wil ons aannemen en niet aanzien in onszelf? Wil ons nog uit louter genade vanwege de verdiensten van de Heer Jezus Christus uw gunst schenken? Uw zegen. Vernieuw ons hart, vernieuw ons leven, reinig ons van de ongerechtigheid. Heilig ons tot uw dienst. Dat wij door de liefde mogen leven, mogen wandelen tot u en tot onze naaste Heere. Werk in de gemeente ook vandaag. Kom met uw Heilige Geest, verlicht het verstand, open de harten. Geef, o God, dat uw woord mag doen wat u behaagt. Dat uw kerk wordt gebouwd. Dat uw kinderen worden gesterkt in het geloof. Dat mensen die u nog niet van harte kennen, u ook mogen vinden. Heere, wil door alle beletsels heen breken. Wil harde harten verbreken. Wil zoekende harten ook richting geven. Hou vast aan wat u zelf hebt gegeven en wat u zelf hebt beloofd. En wat u ook vandaag weer ons wil verkondigen. Sta u die nabij, ook in het voorgaan. Gedenk jong en oud, ook de kinderen. Heere, geef dat zo ook in hun jonge leven. Mogen meenemen wat u aan ons voorhoudt, ook op deze dag. Ook al begrijpen ze veel nog niet, ach Heere, we moeten allemaal nog leren. Maar wilt u geven dat ze u van harte lief krijgen al in hun jonge leven? Gedenk ons alle in alle omstandigheden. We dragen elkaar aan u op, Heere. En wij bidden u ook voor zuster van de Bergen, van wie we hoorden dat ze komende week chemokuur krijgt of die gaat beginnen. We bidden u, Heere, of u ook dat wilt zegenen, of u haar wilt sterken bij die behandelingen. Laat haar verwachting van haar man van u mogen zijn. Wilt u het wel maken, Heere? Wat een moeilijke weg gaat deze zuster. We staan biddend om haar heen, Heere, en we bidden u, maak het wel, lichamelijk en geestelijk. U die alles in de handen hebt, wilt u uw nabijheid doen ervaren. Heere, we bidden ook voor alle die met ons verbonden zijn, ook via Slotstad Radio. Heere, u kent een ieder, wij kennen elkaar niet allemaal, weten niet wie daar allemaal meeluisteren, maar u weet wat ieder mens nodig heeft. U kent ons. U is niets verborgen. Heere, wilt u uw zegen geven, ook daar waar meegeluisterd wordt. En ook die leden van de gemeente die niet naar de kerk kunnen komen, gedenkt u ze en zegent u ze. Heere, wees met allen die met moeite en met ziekte en met zwakheid en met gebreken van lichamelijke of psychische aard te kampen hebben. Wilt u ze nabij zijn, sterken. Heere, laat hun verwachting van u zijn. Ook al zijn we rijk bevoorrecht midden in deze wereld, in dit westerse deel van de wereld, waar nog welvaart is en waar nog vrede heerst, maar ook hier is toch ook heel veel, ook in persoonlijke levens, wat het moeilijk en zwaar kan maken. Heere, geef dat wij onze weg op u mogen wenden. Dat we ook voor elkaar nog wat mogen betekenen. Dat we naar elkaar omzien, elkaar liefhebben, elkaar ondersteunen. Gedenk zo ook aan allen die rouw dragen, geliefden missen. Sterkt u ze. Wees ze nabij, Heere. En geef ook dat ze zich te midden van de andere leden van de gemeente niet alleen hoeven te voelen. Weten dat ze ook bij deze gemeenschap mogen behoren. Dat ze één lichaam zijn, één volk van u. Dat mag worden ervaren. Werk samenbindend, Heere, in de gemeente. Ook als er een seniorenmiddag is. Heere, wilt u geven dat ook deze dingen geven, maken, dat we elkaar mogen kennen. En met elkaar mogen optrekken. En dat we maar geen zondagschristenen zijn die even naar de kerk gaan en dan weer uit elkaar en elkaar uit het oog verliezen. Maar dat we met elkaar mogen meeleven. Heere, gedenk zo, ook deze gemeente. In uw genade. Ook de eigen predikant. Zegen hem met de zijnen. Stel hem tot een zegen. De broeders van de kerkenraad, ouderlingen, de diakenen. Gedenk hen in hun werk. Heere, geef liefde en kracht om het werk voor uw aangezicht in uw opdracht te doen. Wilt u het gebruiken tot verheerlijking van uw naam, tot heil van zondaren. Om Jezus wil. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 74, het tweede en het twaalfde vers. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk, door u van ouds verkregen. En het twaalfde vers, gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. Het tweede en twaalfde vers van Psalm 74. Na de prediking, gemeente, willen wij zingen van Psalm 72, het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulp ter verlossing tonen. Het zevende vers van Psalm 72 na de verkondiging van deze morgen. Gemeente, op deze tweede Adventszondag willen we stilstaan bij deze profetie van Jesaja, waarin de komst van een verlosser wordt aangekondigd. Heel duidelijk, naar Sion zal een verlosser komen, heeft hij geprofeteerd, voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren, spreekt de Heere. Er zal een verlosser komen. Ja, gemeente, en wij weten, ja, dat die verlosser ook gekomen is. Dat die belofte van de Heere ook vervuld is. Er zal een verlosser komen, maar wij hoeven niet meer te doen alsof die belofte nog altijd open staat, alsof die verlosser niet gekomen zou zijn. Dat is toch eigenlijk wel het bijzondere ook in de Adventstijd, dat je dan stilstaat bij die belofte van de Heere, dat de verlosser komen zal, terwijl je tegelijkertijd al als christelijke gemeente weet, die verlosser is gekomen. Het is de Heere Jezus Christus, Hij is die verlosser, Hij is die Messias. Maar tegelijkertijd, gemeente, heeft die boodschap toch voor ons ook vandaag nog heel veel betekenis. Ook al verwachten wij niet die komst van die verlosser zoals Israël in het Oude Testament die verlosser verwachtte, maar onze hoop moet toch ook gericht zijn op deze verlosser, op de Heere Jezus Christus die al gekomen is. En tegelijkertijd zie je dat de apostel Paulus in Romeinen 11 dit vers nog aanhaalt, als hij spreekt over Israël. Dat er een verlosser zal komen die de ongerechtigheden zal afkeren, afwenden van Jacob. En dat er nog verwachting is ook op grond van die belofte uit Jesaja. Een toekomstige verwachting. Er zal nog wat gaan gebeuren, ook op grond van wat de profeet hier gezegd heeft. Dus ja, we weten dat de Heer Jezus gekomen is, dat de verlosser gekomen is. Maar daarmee is die belofte nog niet ten volle in vervulling gegaan. Die verlossing zal ook nog komen. Die verlossing van Sion. Daar wijst de apostel op in Romeinen 11. En tegelijkertijd heeft voor ons deze profetie ook rijke betekenis. Sion krijgt een verlosser. Dat schrijven we erboven. Sion krijgt een verlosser. In de eerste plaats, de Heere belooft verlossing. En in de tweede plaats, de Heere vraagt bekering. Sion krijgt een verlosser. De Heere belooft verlossing en hij vraagt bekering. Sion, waar moet je dan aan denken? Sion, dat was een berg, de berg Sion. De berg die de Heer heeft verkozen om daar te wonen, om daar een heiligdom te hebben, te midden van zijn volk, waar de tempel gebouwd werd, op de berg Sion. En naar Sion wordt dan ook de stad genoemd, die daar een plaats krijgt, op die berg, en verbonden met die tempelberg, de stad van God, de stad waar hij wonen, in zijn tempel. En gemeente, als Jesaja deze woorden spreekt, deze profetie uitspreekt. Ja, dan spreekt hij over een tijd dat die stad verwoest is en dat de tempel ook verwoest is. Het heiligdom van God is er niet meer. En de heilige stad ligt in puin. En de bevolking is weggevoerd in ballingschap door Nebukadnezar, door de Babyloniërs. Allemaal heel erg, verschrikkelijk dat dat gebeurd is. Wie kon dat bevatten, gemeente, dat dat zou kunnen gebeuren? Met de heilige stad, met de tempel van de Heer, met het volk van God. Maar het ergste van alles is nog dat ze er zelf de oorzaak van zijn geweest. Het is door hun eigen zonde dat dit is geschied, gemeente. Het is niet zomaar gebeurd. Nee, ze hebben er zelf, zeg maar, om gevraagd. God heeft heel veel geduld gehad met zijn volk. En heeft profeten gezonden, gezanten, om hen te waarschuwen, om hen op te roepen tot bekering. Om niet langer te zondigen tegen de Here. Maar ze hebben niet geluisterd en ze zijn naar verkeerde weg gegaan. En ze zijn bij God vandaan gegaan. En toen zijn deze straffen gekomen. Het is door hun eigen zonde gebeurd. En is er nu nog hoop? Is er nu nog toekomst voor het volk van de Heere, voor die stad van God, voor Sion? De profeet die wijst uitvoerig op hun ongerechtigheden in dit hoofdstuk. Het is niet omdat de Heere, zeg maar, onmachtig was om hen te verlossen, zegt hij in vers 1. De hand van de Heere is niet te kort. Het is niet zo dat de macht van God te klein is, dat hij daar geen grip op had. Zo zit het niet. Het is niet omdat God doof geworden is, dat hij hun gebeden niet meer gehoord heeft. Zijn oor is niet toegestopt, dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. U bent zelf de oorzaak, zegt de profeet. Wat is hij eerlijk, hè? Zo worden de mensen niet voor de gek gehouden, ze worden eerlijk aangesproken. Het is door uw eigen ongerechtigheden dat er een scheiding is tussen u en uw God. Het ligt niet aan God, het ligt aan u. Ze staan met hun eigen zonde, staan ze de verlossing in de weg. Hun handen zijn met bloed besmet, zegt hij. Hun vingers met ongerechtigheid. Dus ze doen met hun handen zoveel fout. Daar kleeft bloed aan. Hun lippen spreken leugen, hun tong brengt onrecht tot uiting. Dus ook met hun mond zondigen ze door wat ze zeggen. Hun voeten lopen snel. Hun voeten snellen naar het kwaad. En de vrede kennen ze niet. Ze zijn zo haastig, zo ijverig om met verkeerde dingen bezig te zijn. U herkent misschien veel van die woorden die hier in dit hoofdstuk worden genoemd. Ze komen u misschien wel heel erg bekend voor als u wel een trouwe Bijbellezer bent en een trouwe kerkganger bent. Dan hebt u die woorden al heel wat keertjes gehoord. En niet alleen uit Jesaja 59. Maar deze woorden worden ook geciteerd door de apostel in de brief aan de Romeinen in het derde hoofdstuk. Daar houdt Paulus heel veel aan uit dit schriftgedeelte. En dat combineert hij met ook wat je ook wel op andere plaatsen in de Bijbel vindt. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Zoals Jesaja dan al klaagt, er is niemand die bijeenroept in gerechtigheid, niemand die in trouw een rechtszaak voert. Er is zoveel mis. De vrede kennen ze niet met hun handen, met hun voeten, met hun mond. De apostel haalt het allemaal aan in de brief aan de Romeinen. Er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. Dat komt hier eigenlijk al vandaan. De profeet heeft het al gezegd. En de vraag is dus, is er nou nog redding? Is er nou nog toekomst voor Sion? Maar gemeente, die vraag geldt dan niet alleen voor Sion in die tijd van het Oude Testament, in de dagen van Jesaja, in de tijd van Nebukadnezar. Maar als Paulus in het Nieuwe Testament die woorden aanhaalt en zegt, heel de wereld, Jood en Heiden, dat is de situatie. Die zonde, die leeft in de hart van de mens, dan zegt hij daarmee, ja, het is algemeen. Het geldt van u en mij, het geldt van ons allemaal. Het geldt van alle mensen en van alle volken. De grootste nood van deze wereld is onze ongerechtigheid. En je kunt daar soms over horen praten alsof dat, ja, op een afstand is. Ja, dat is de grootste nood. En die zonde. He, vooral als je orthodox bent, dan kun je daar heel uitvoerig over spreken. Maar voelen we dat ook nog, gemeente? Raakt ons dat? We moeten er niet alleen over praten. Het moet ons ook tot schuld worden. We moeten het ook beleven. En we moeten het ook gaan belijden. Jesaja houdt geen beschouwing, het is geen dogmatisch lesje. Kijk, van zo zit het, alle mensen zijn zondaren. Nee, maar hij houdt het volk de spiegel voor. Hij laat zien wat er aan de hand is in die samenleving van dat volk van God toen. En Paulus houdt het ons allemaal voor, Jood en Griek. Dit bent u, dit zijn wij. Daarom is het recht ver van ons. Bereikt de gerechtigheid ons niet. We zien uit naar licht, maar zie, er is duisternis. En we willen dat het licht wordt en er is alleen maar duisternis. Want onze overtredingen zijn talrijk. Onze overtredingen zijn bij ons. Onze ongerechtigheid, die kennen wij. Kennen wij. Daarom is het. Door onze eigen zonde zitten we in de ellende. En dat moeten we belijden, dat moeten we erkennen. Dat moest Israël toen belijden en het is nodig dat mensen ook vandaag daarachter komen en dat gaan belijden. Dat wij zelf, als mensen uit de kerk, deze dingen gaan toestemmen. En zeggen, ja, zo is het. Wat hebben wij ervan gemaakt? Dat is de bedoeling van deze woorden. De profeet wil alsnog het volk laten zien. Het ligt aan onszelf. We hebben onszelf in dit onheil gestort. Maar hij laat het daar niet bij. Dan verkondigt hij ook dat er een verlosser komt. Het is de Heere zelf, gemeente. Maar het is een wonder toch dat de Heere nu een aan schuldige en ellendige mensen verlossing belooft. Er zal een verlosser komen. En wie zal dat dan zijn? Wie zal Israël, wie zal Sion verlossen? Nou zegt de profeet, dat is de Heere zelf. Omdat hij zag dat er niemand was, ontzette hij zich, lezen we in vers 16... Want er was geen voorbidder. Er was niemand die kon redden. Er was niemand die voor het volk het opnam. Die voor dat volk pleitte. En toen zei de Heere, nou dan zal ik het zelf doen. Daarom bracht zijn arm hem heil. en zijn gerechtigheid die ondersteunde hem. Hij trok de gerechtigheid aan als een harnas, zette de helm van het heil op zijn hoofd. En gaat u zomaar door. Hij ziet God daar als verlosser optreden. Hij ziet God in de strijd zich werpen. Tegen de vijanden van zichzelf en tegen de vijanden van zijn volk, die het op de ondergang van zijn volk voorzien hebben. Hij komt op de vijanden hun kwaad te vergelden. Waar ze ook wonen, al die vijanden, hij weet ze te vinden. En ze zullen voor hem vrezen. Ze zullen niet op kunnen staan, ze zullen niet bestand zijn tegen de macht van God. En naar Sion zal een verlosser komen. Kijk, dan zie je de tegenstelling. De vijanden krijgen met Gods wraak, met Gods vergeldende kracht te maken. Maar er komt een verlosser naar Sion. De Heere zendt een verlosser. Hij komt zelf als verlosser naar Sion. En daarom is er hoop voor zijn volk. God zal zelf zijn volk redden. Niemand was er die het deed. Hij doet het zelf. Dat doet hij al in het Oude Testament, als hij uiteindelijk toch weer zijn volk terugbrengt en de tempel laat herbouwen. Als de Heere mensen roept om leiding te geven aan zijn volk, als hij ook een koning die over hen heerst, koning Kores, het in het hart geeft om dat volk terug te sturen, om een tempel te gaan bouwen voor hun God, ja, dan is het God zelf die dat bewerkt. Het komt bij hem vandaan. Allemaal komt het bij hem vandaan. Maar die profetie gaat nog heerlijker in vervulling, gemeente, als de Heere zijn zoon zendt, zijn eigen zoon, Christus. Dan gaat die profetie nog heerlijker in vervulling. Naar Sion zal een verlosser komen. En die verlosser, wat doet hij nou volgens dit hoofdstuk? Hij herstelt het recht en hij brengt heil. Die twee woorden, dat zijn kernwoorden. Daarom bracht zijn arm hem heil en zijn gerechtigheid die ondersteunde hem. Hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil op zijn hoofd. Heil en gerechtigheid. Redding en recht. Die horen bij elkaar. God, gemeente, verlost door recht. God kan niet leven met ongerechtigheid. Hij kan de zonde niet verdragen. Hij kan de zonde niet door de vingers zien. Hij kan de zonde niet gedogen. Maar hij doet de ongerechtigheid weg. Hij maakt een einde aan de ongerechtigheid. Het overtreden van zijn recht, van zijn wet, zoals hij het wil. Het moet goed worden. Het moet echt goed worden, zoals God het bedoelt. Dan alleen kan er ook behoud zijn. Kijk, en dat doet de Heer. En dat doet die verlosser. Hij herstelt het recht. En zo'n verlosser hebben u en ik nou ook nodig. En zo'n verlosser heeft deze wereld nodig. Die het recht herstelt. Die werkt aan een wereld waarin gerechtigheid woont. Waar het goede gedaan wordt zoals God het wil. Naar Sion zal een verlosser komen. Hij vergeldt de ongerechtigheid. Hij vergeldt de vijandschap. Hij bindt de strijd aan. Maar hij brengt heil en recht. Moet je niet voor zo'n verlosser bang zijn? Moet je niet voor zo'n verlosser vrezen? Voor zo'n strijder die vecht tegen de boosheid. Die de strijd aanbindt met vijanden. Die het recht van God handhaaft. Moet je daar niet bang voor zijn? Naar Sion zal een verlosser komen. Naar Sion komt hij als verlosser. Nee, hij komt niet om Sion weg te vagen. Dat zou wel verdiend zijn, want we hebben het gezien, gemeente, hoe de profeet het moet aanwijzen wat er allemaal mis was. Hoe hun handen besmet waren met bloed en wat voor een vuiligheid er uit hun mond kwam. En hoe hun voeten zich haasten tot het kwade. Dat was Sion. Daar was toch niks van te verwachten. En wat zegt de Heer nou, wat zegt de profeet? Naar Sion zal een verlosser komen. Hij komt niet om hen te oordelen. Hij komt niet om hen weg te vagen. Hij komt om hen te verlossen. Naar Sion zal een verlosser komen. Dat is een wonder van genade. Sion heeft dat niet verdiend. Sion kan daar van zichzelf niet op rekenen. En toch zegt de Heer, en ik geef aan Sion toch nog een verlosser. Dat is de trouw van God, dat is zijn liefde, zijn verkiezende liefde voor deze stad, voor dit volk. God zegt, ik breng er toch heil. Ik ga toch weer met dat volk verder. Na die ballingschap is er weer een nieuw begin. Ik zend uiteindelijk mijn zoon. Hij komt redden. Hij komt zondaren zalig maken. Naar Sion komt een verlosser, gemeente. Niet iemand die de wraak van God brengt, maar een iemand die het heil van God brengt. Eén en al genade, één en al liefde van God. Onbegrijpelijk. En wat staat er dan eigenlijk? Er zal een verlosser. Eigenlijk staat er in de grondtekst, moet je maar onthouden, jongens en meisjes, staat niet een verlosser, maar er staat eigenlijk, daar komt een losser. Die woorden die lijken erg veel op elkaar, hè? Een verlosser of een losser. En een losser was iemand die ook verlossing bracht. Maar die deed het op een speciale manier. In de wet van de Heere had God geregeld in allerlei situaties dat er een losser moest zijn. Volgens de wet van God. Als de familie in nood kwam, als ze hun bezittingen kwijt waren geraakt door armoede, tegenslag, dat ze ook hun eigen vrijheid misschien wel kwijt waren geraakt, dat ze in dienst moesten treden om in leven te kunnen blijven, zichzelf wel moesten verkopen, dan moest iemand uit de familie optreden als losser, die de familie te hulp kwam. Die de schuld van de familie moest betalen. Iemand die dat kon. Iemand uit de familie die rijker was. Iemand die wel bezittingen had. Die moest dan de noodlijdende familie te hulp komen om voor hen te betalen. En voor hen te zorgen. Dat ze hun bezittingen terugkregen. Dat ze weer in vrijheid konden leven. Dat was de taak van de losser. U kent dat misschien wel uit de geschiedenis van Rut. De Bijbelse geschiedenis van Rut. Zij komt met Naomi terug. Na een tijd van honger. En dan hebben ze niks meer. De mannen zijn gestorven, ze zijn arm. Het enige waarmee ze mee bezig zijn is in nog een beetje eten zoeken. Ze gaat aren oprapen, weet u wel, om nog in leven te blijven, zodat ze nog wat brood kunnen eten. Maar dan is daar iemand in de familie die als losser optreedt, dat is Boas. Boas komt hen te hulp. Hij is de losser. En hij trouwt ook met Rut. En zo komt het goed. Boas was losser volgens de wet van God. Hij gaf verlossing op een hele speciale manier. Hij betaalde, zeg maar, de schulden. Hij zorgde voor deze arme vrouwen. En zo kwam het goed en zo kwam er weer nageslacht. Ook voor Naomi. Anders zou de familie zijn uitgestorven. Zo was er weer toekomst. Dat was de taak van de losser. Nou, dat staat hier eigenlijk. Naar Sion zal een losser komen. Dus dan wordt er speciaal gedacht aan iemand die de schuld zal betalen. Die de nood wegneemt, omdat hij dat kan. Zelf kom je er niet uit. Zelf heb je eigenlijk niks meer om er nog uit te komen. Je zit helemaal hopeloos vast. Maar dan is daar die ander die jou te hulp komt. En die voor jou betaalt. En die jou het leven geeft. Nou, en dat is deze verlosser. En dat is de Heer Jezus. Dat is die Zoon van God. Hij kwam om onze schuld te betalen, gemeente. Hij kwam om ons die zo machteloos waren, die helemaal vastgelopen waren, die alleen maar de dood voor ogen hadden. Hij kwam om te doen wat God behaagt en om onze schuld te betalen, om het goed te maken. Onze schuld bij God ook. Juist onze schuld bij God. Kijk, en daarom hoeft Sion niet te vrezen voor deze verlosser die het recht gaat herstellen. Want ze zijn schuldig. Ze zijn schuldig tegenover God, maar deze losser betaalt hun schuld. Hij treedt in de bres voor hen. En zo maakt hij hen vrij. En zo geeft hij hen toekomst. Die verlosser. Naar Sion zal een verlosser komen. Niet verdiend. Maar hij doet het wel. Zonder hem was er geen hoop. Maar hij zorgt voor alles. Wat ze zelf niet hebben. Kijk, en zo wil de Heere Jezus ook vandaag onze schuld betalen. Onze schuld wegnemen. Onze schuld tegenover God. Onze schuld tegenover elkaar. En daar heeft hij een hoge prijs voor betaald. Daar heeft hij zichzelf voor over gehad. Daar heeft hij zijn eigen leven voor gegeven. Daar heeft hij zijn bloed voor gestort. Naar Sion zal een losser komen. Een goel. In het Hebreeuws. Een goel. Iemand die de schuld van ellendige mensen betaalt. En zo kan het weer goed komen. Gelooft u in deze verlosser? Gelooft u in de Heer Jezus? Mag u al weten dat uw schuld is weggenomen? En dat het goed is tussen God en u. En dat er toekomst is, dat er leven is met de Heere. Kijk, dan gaan we iets van Advent begrijpen. Vanmorgen. Dat is maar niet iets uit een ver verleden, gemeente. Ze hoopten dat Jezus komen zou, dat er een zaligmaker, dat er verlosser komen zou. Nee, wij hebben hem ook nodig, nog steeds. Laten we naar hem vragen, laten we om hem bidden, laten we die verlossing bij hem zoeken. Laten we belijden, Heere, ik heb zoveel schuld, Heere, ik heb zoveel zonde, aan mijn handen kleeft zoveel zonde, aan mijn lippen kleeft zoveel zonde. Ik haast me om bezig te zijn met allerlei dingen die niets te maken hebben met uw eer en met uw wil. Maar wilt u mij genadig zijn? Wilt u mijn verlosser zijn? Wilt u mij uit deze uitzichtloosheid redden? Van het verderf redden? God belooft het. Dat hij dat doen wil. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Je hoeft het niet verdiend te hebben. We hebben het geen van allen verdiend. Sion had het ook niet verdiend. Maar de Heere wil het allemaal geven. Vanwege de verdiensten van de Heere Jezus. Maar dan vraagt hij wel wat van ons. Want die tekst gaat nog verder. Zo'n profetie in dichtvorm bestaat steeds uit twee regeltjes die aan elkaar vastzitten. Nou, Sion zal een verlosser komen. Voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren. Nou, je ziet dat die twee delen van dat vers bij elkaar horen. Sion en Jacob. Sion, dat is die stad. Jacob, dat is dat volk. Het volk van Jacob, het nageslacht van Jacob. De kinderen Jacobs, de kinderen Israëls. Dat is dat volk. Naar Sion zal een verlosser komen, naar de stad van God zal een verlosser komen. Voor wie zich in Jacob, in dat volk, wie zich van dat volk bekeren, spreekt de Heer. Dus de Heer zegt niet, ja, iedereen die nou maar in Sion woont, iedereen die daar in de omgeving woont en daar af en toe naar Sion toe gaat, dat zit wel goed met al die mensen. Nee, de Heer zegt, voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren. Dan vraagt de Heere in zijn woord via Jesaja aan het volk. Bekeer je wel? Bekeer je toch? Wil je ook in die verlossing delen? Wil je dat die losser ook voor jou komt? Wil je dat die losser ook jou het leven geeft? Dan moet je bekeren. Voor wie zich bekeren van overtreding. Onze zonden, onze overtredingen. Dat we tegen God in opstand komen. Dat we te ver gaan. Dat we onze eigen weg gaan. Daar moeten we ons van bekeren. Daar moeten we van terugkeren. Daar moeten we van omkeren. Er is een ommekeer in ons leven nodig. Er was een ommekeer bij dat volk nodig. En dat is ook vandaag nog nodig, gemeente, dat wij, dat er een ommekeer komt in ons leven. Dat gaat niet altijd op precies dezelfde manier. Het kan geleidelijk aangaan. Het kan heel, heel radicaal gebeuren. Het gaat niet altijd precies op dezelfde manier, maar je hebt het wel nodig. Daar moet een omkeer zijn in ons leven van, we gingen eerst bij God vandaan. We waren geneigd om bij God vandaan te gaan. Niet aan God te denken, alleen maar aan onszelf te denken. De zonde lief te hebben. En er moet een omkeer plaatsvinden. We moeten naar God gaan. We moeten terugkeren. We moeten hem lief krijgen. Zijn geboden lief krijgen. We gaan de zonde haten. We gaan tegen de zonde strijden. We willen niet meer van die vuile handen maken. We willen niet meer ons haasten naar het kwade. We willen niet meer liegen en bedriegen en roddelen. We moeten ons bekeren. Voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren, voor die mensen is het, zegt Jesaja. Ja, dan zeggen er misschien bepaalde mensen, oh, dus ik word uitgesloten. Nou, buitengesloten, nee, dat staat er helemaal niet. Wordt niemand buitengesloten. De Heere komt naar Sion. Maar de Heere zegt wel, je moet je wel bekeren. En als je buitengesloten wordt, dan doe je dat zelf. Omdat je je niet bekeert. Omdat je niet wilt. Omdat je je verhardt. Omdat je die zonde niet wil erkennen, omdat je die zonde niet wil beleiden, omdat je die losser niet nodig hebt, omdat je je schuld niet voelt en niet kwijt wil. Omdat je gewoon aan je eigen leven vasthoudt en aan die zonde vasthoudt. En dan kun je soms nog wel een schone schijn ophouden en wat vrome woorden gebruiken om de boel te maskeren. En dan lijkt het soms heel wat, maar God prikt daar dwars doorheen, gemeente. Het moet wel echt zijn. Heb je de Heere met je hart lief? Heb je hem echt nodig? Wil je hem echt dienen? Haat je echt de zonde? Wil je liever zijn weggaan? Heb je verdriet? Als je daarin tekort schiet, als het niet lukken wil. Als je jezelf tegenvalt, wil je zo graag de Heere dienen met je heel je hart. Dat moet het zijn. Voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren. U zegt misschien, ja, hangt het dan eigenlijk van onszelf af. Er zal een verlosser komen, maar je moet zelf wel eigenlijk jezelf verlossen. Je moet jezelf bekeren van de zonde. Ja, en dan komt het wel goed. Hè? Als je jezelf eerst bekeert en dan komt die verlosser. Nee, gemeente, uiteindelijk is het de Heere die dat doet. Dat moet u niet lijdelijk maken. En dan moeten wij maar niet af gaan wachten, maar als u luistert naar die boodschap van God, dan werkt God al. Hij spreekt, hij roept, hij houdt je de spiegel voor, hij lokt, hij nodigt. En hij werkt met zijn geest. En er wordt hier ook over de geest gesproken, over de Heilige Geest. Naar Sion zal een verlosser komen. Maar er wordt ook over de geest van de Heere gesproken. In het voorafgaande vers en in het volgende vers. De geest van God. Die strijdt tegen de vijanden. Maar er staat ook in vers 21 dat de geest van de Heere. Dat die werkt. Dat die niet zal wijken van dit volk. Van uit hun mond. Uit de mond van hun nakomelingen en niet uit de mond van de nakomelingen van uw nakomelingen. De Heere wil met zijn geest werken, dus de Heere werkt. De Heere belooft een verlosser. Een losser, de Heere Jezus. Maar de Heere belooft ook zijn geest, de Heilige Geest. Nou weten de kinderen het in de kerk, denk ik ook. Want wanneer is die losser gekomen? Toen het kerstfeest werd. Toen kwam de Heere Jezus, toen kwam die losser. En wanneer is die geest gekomen? Toen de Heilige Geest werd uitgestort. Op Pinksteren. Op kerstfeest. Ging vers 20 in vervulling. En op Pinksteren ging vers 21 in vervulling, zou je kunnen zeggen. God belooft zijn Zoon. En God belooft ook zijn geest. En die geest, die werkt. Die geest, die maakt dat mensen tot bekering komen. Die geest, die maakt dat, Dat ze overtuigd worden van hun zonde. Die geest maakt dat het woord van God ze niet meer loslaat. Dat die geest die maakt dat... Ja, dat je gaat erkennen, Heere, u hebt gelijk. Dat dat woord doordringt tot in je hart. Je kunt dat niet helemaal precies in kaart brengen. Maar de Heer Jezus zegt, als je tot bekering komt, als je tot wedergeboorte komt, dan werkt de Heilige Geest. Op een onnaspeurlijke manier. Maar dan werkt de Geest van God. En dan heb je het niet aan jezelf te danken dat je tot bekering komt, maar dan weet je ook. Dat heeft de Heere gedaan. Dat heeft de Heere gedaan. Weet u dat ook? Wat de Heere gedaan heeft in uw leven? Weet jij dat al? De Heere roept je, de Heere houdt je zijn woord voor, de Heere zegt: wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. En wat doet dat van binnen? Luisteren wij ook. Dat doet, dat bewerkt de Heer. En dan krijgt Hij de eer. En dan kun je alleen Hem maar danken. Ik had vorig jaar een gesprekje met een jonge vrouw die pas christen was geworden. Nou, tenminste al een klein poosje dan. Het was niet de week daarvoor, maar... Ze was hier gekomen vanuit Syrië, waar nu ook zoveel aan de hand is, met haar moeder en broer. En ze was hier tot geloof gekomen. En ja, die familie die stond tegen, want die waren geen christen. Maar zij was christen geworden. En ik vroeg aan haar, was dat moeilijk? Want ik dacht, die tegenstand van die familie, was het moeilijk om christen te worden? Dat dacht ik. En dan heb je het natuurlijk moeilijk. Om helemaal in je eentje tot geloof te komen en te zeggen, ik word christen. Was het moeilijk om christen te worden? Dus toen begreep ze me niet, toen keek ze me heel verwonderd aan. Toen zegt ze, maar dat heb ik niet gedaan. Dat heeft God gedaan. Ja, iemand die nog niet zo lang de Heere kende. En iemand die vanuit de islam christen was geworden. Die zei, dat heb ik niet gedaan. Dat heeft God gedaan. Ziet u wel? Voor wie zich bekeren van de overtreding in Jacob. Ja, dat is geen verdienste van mensen. Dat is de kracht van het woord. Dat is de werking van de Heilige Geest. Dat is God die het trekt. Die te sterk wordt. En God belooft het. Hij gaf zijn zoon. En de Heer Jezus wil nu ook nog ons genade schenken. Onze verlosser zijn en de Heilige Geest wil werken onder ons en onze kinderen. En zo is er ook verwachting, gemeente. Zo is er verwachting ook vandaag. Er mocht verwachting zijn voor Sion in die donkere tijd dat de stad in puin lag en dat ze in ballingschap waren. Er mocht verwachting zijn omdat de verlosser zou komen. Er mocht verwachting zijn toen Jezus geboren werd in die bange tijd onder de overheersing van de Romeinen. En toen het Jodendom ook zo ver bij God vandaan leefde en zoveel dwaling was en zoveel menselijkheid. Er was toch verwachting, want God wilde nog doorgaan met zijn werk. En zo is er ook verwachting vandaag voor ons, voor u, voor jou, wie je ook bent. En wat je ook allemaal op je kerfstok zou hebben misschien. Er is toch verwachting. Want de Heer is goed en de Heer is genadig. Er is een verlosser. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Er is ook verlossing, er is ook toekomst voor deze wereld. Hij is gekomen om gerechtigheid te herstellen. We leven in een wereld vol ongerechtigheid, aanslagen, oorlogen. Naar recht wordt niet gevraagd. De machtigen van deze wereld, we doen net wat hun te binnen schiet, gemeente, wat hun goed uitkomt. om hun eigen hachje te redden en om zichzelf te verrijken ten koste van zoveel mensen. In zo'n wereld leven we. Hoe lang, hoe meer. Dat je wel eens bang kunt zijn, waar gaat het naartoe en waar groeien onze kinderen en kleinkinderen in op? Wat staat hun allemaal nog te wachten? Maar dat is niet het laatste. Er komt gerechtigheid, er komt herstel. Daar zorgt God voor. Hij doet de ongerechtigheid weg. Hij spant de strijd aan tegen de macht van de boze. Hij zet de helm op zijn hoofd. Hij doet het harnas aan. Hij zorgt voor verlossing voor diegenen die zich bekeren. Die bij dat woord van God in het geloof in de Heer Jezus mogen leven. De wereld maakt zich klaar voor het einde. Maar God zorgt voor Sion ook vandaag. Voor zijn volk, voor zijn gemeente. Ook bij Israël ingelijfd, de nieuwtestamentische gemeente. En we verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. En dan is er ook hoop voor Israël. Ook voor dat oude Sion, ook voor Jeruzalem. Maar zo'n strijd woedt. En ik zeg niet dat Israël alles goed doet, dat kan ik niet beoordelen. Er zal een heleboel fout worden gedaan. Dat deed het Oude Testament ook. Ze waren soms heel ver bij God en zijn wet vandaan. En dat kan vandaag ook het geval zijn. Maar één ding weet ik wel. En toch is en blijft het volk waar God het oog op heeft laten vallen. En dat hij niet verstoten heeft. En dan zegt de apostel in Romeinen 11. En zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat. Hij noemt de naam van Jesaja niet. Maar hij zegt zoals geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen. En zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Jesaja 59 vers 20. De hoop op de bekering van Israël. De apostel is erdoor getroost. Volk is diep gezonken. Staat vijandig tegenover de zaligmaker, tegenover de losser. En toch, we leven in advent. Hij zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Hij zal het ongeloof verbreken. O, wat zal het zijn als het Sion ook van vandaag, kinderen van Jacob, zullen geloven in de losser, in de verlosser, in de Heer Jezus. Voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren. Spreekt de Heer. Christelijke kerk mag daarnaar uitzien. In die verwachting mogen we ook leven. En we mogen ook dit verwachten. Dat Hij die gekomen is. Zal weer komen. Er zal een verlosser komen. Hij komt terug. We zullen Hem zien. In die verwachting. Mogen we ook nog leven. Wat is er veel te verwachten, gemeente. Wat is er veel om voor te bidden. Wat is er veel om te hopen. Nee. De profetie is niet uitgeput. Het is niet zo dat het een lege mijn is, zeg maar. Hè, waar niks meer uit valt te halen. Die af kan sluiten. Die vroeger dienst gedaan heeft. Nee. Het woord van God staat nog. Dat levende woord. Van die verlosser. Die verlossing en heil brengt. Die de gerechtigheid terugbrengt. Die daar zelf alles voor over had. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden. Heere God in de hemel, we danken u dat we deze morgen samen mochten zitten onder uw woord. Dat dat tot ons mocht komen. Dat woord van verlossing, dat woord van die verlosser, van die grote losser, de Heere Jezus Christus. Die onze schuld betaalt. Die zorgt voor recht en gerechtigheid in ons leven en in deze wereld. En die ook mensen die zonder enig uitzicht van zichzelf vastzitten, dat die ze hoop geeft, het leven geeft. Maar dan, Heere, vraagt u wel bekering. Bekering tot u, bekering van de overtredingen, van de zonde, van de ongerechtigheid. Dat we bidden om dat heil. Heere, geef dat we het meenemen. Wilt u ons bekeren? Wil ons dagelijks bekeren? Wil ons verbinden door het geloof aan die losser, aan de Heere Jezus. Geef dat we de gerechtigheid lief hebben. En dat we het goede zoeken voor onze naasten, voor onze medemensen, voor elkaar en uw eer. Heer, wat is het heerlijk als we het mogen weten dat u onze rots en losser zijt. Dan heb ik niets te vrezen. Heere, wij bidden u om de vervulling van uw beloften. Om de volkomen vervulling. Wilt u geven dat nog velen tot bekering komen. Dat het een ontelbare schare mensen wordt die u mag kennen en die voor u wil leven. Nu al, Heere, werk overal waar uw woord wordt verkondigd, in de harten van mensen, en dat ze anders gaan leven, niet vervuld met de haat en de ongerechtigheid, maar met het goede. En uit op uw eer. Heere, wilt u al het kerkelijke werk zegenen, ook hier ter plaatse, maar wereldwijd ook. Laat uw koninkrijk komen. Wilt u recht in deze wereld geven en vrede. O grote verlosser. Wilt u bekering geven ook aan het Jodendom, dat ze niet vijandig zullen blijven staan tegenover Jezus. Maar dat die ommekeer mag plaatsvinden, waarover de apostel Paulus al sprak, dat hij daarnaar uitzag en ombad, dat u de ongerechtigheden zou afwenden van Jacob, de goddeloosheden. Voor diegenen die zich bekeren zouden. Heere, zegen hen. Gedenk hen ook in de strijd, in de nood en allen die ook daar slachtoffer van worden. Wat een verschrikkingen. Wees met de mensen getroffen door de ramp in Den Haag. Wees met al die mensen die lijden moeten in deze wereld. O Heere, ontferm u laat. Uw rijk komen en uw naam worden verheerlijkt. Heb dank voor deze dienst. Neem weg al het gebrekkige en zondige. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. We zingen tenslotte van de lofzang van Maria. Het eerste vers wat de kinderen hebben geleerd voor school. En ook het derde en het vijfde vers. Mijn ziel verheft Gods eer. En de versen 3 en 5 van de lofzang van Maria. bij het verlaten van de kerk wordt gecollecteerd bij de hoofduitgang. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. Ontvang nu de zegen van de Heer. De genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.